wij geloven dat wij hoeven niet bang te zijn. Wij hoeven niet bang te zijn. Halloween heeft maar een bang te zijn maken. Nou, dat de bedoeling is dat we bang worden. En dat is niet goed. Want wij hoeven niet bang te zijn. Want Jezus zei, ik ben het licht van de wereld. Dus als we licht zien, zien we wat dat er echt is. En dan zien we dat God heerst. En dus wij hoeven niet bang te zijn. We gaan luisteren nu naar een liedje van Ellie en Rickert. En ik heb dit liedje gekozen omdat, misschien hebben jullie ook die cd. Wij hebben een cd, een kindercd van Ellie en Rickert. En er is een liedje dat gaat over bang zijn. Soms ben ik een beetje bang, gaat dat liedje. Dat zijn we ook. Soms zijn we ook een beetje bang. Maar dan het liedje dat achter dat liedje over angst gaat, is het liedje dat we nu gaan naar luisteren. En dat gaat over Jezus, de goede herder. Dus we gaan eventjes luisteren. Voel je vrij om mee te zingen als je het kent.
Jezus, hij is overal. Jezus is de goede herder. Brengt mij veilig naar de stal.
Als je 's avonds niet kunt slapen, als je bang in donker bent, denk dan eens aan al die schaapjes die de Heer bij name kent.
Jezus is de goede herder. Jezus, hij is overal. Jezus is de goede herder. Brengt mij veilig naar de stal.
Wanneer je soms alleen bent en je hart is vol verdriet, denk dan aan de goede herder, hij vergeet zijn schaapjes niet.
Jezus is de goede herder, Jezus, hij is overal. Jezus is de goede herder.
Dus volgende keer dat je bang bent, en we zijn allemaal af en toe wel bang, mag je weten, Jezus is de goede herder, hij zorgt voor jou, en hij is ook het licht van de wereld, en hij schijnt licht in de duisternis.
Wordt wel duidelijk. Ik zal beginnen met ons gedeelte te lezen, Matthäus 6, vers 1 tot en met 18. Let erop dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om door hen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. Dus wanneer je aalmoezen geeft, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al ontvangen. Maar als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijft je aalmoes in het verborgene. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. En wanneer jullie bidden, doe dat niet als de huichelaars, die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug. Sluit de deur en bid tot je Vader die in het verborgene is. En jullie Vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen, zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na. Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog voor jullie het hem vragen. Bid daarom als volgt. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Ik wil even iets zeggen over dat vers. In sommige vertalingen staat daar ook, leid ons niet in verzoeking. En dat is wel moeilijk te begrijpen, vind ik toch althans. Maar in de studie van de preek hier heb ik eigenlijk ontdekt dat er eigenlijk een betere vertaling is. En dat is, help ons niet tegen u te zondigen. En dan begrijp je dat al een stukje beter. Voor de rest niks met de rest te maken, maar dat wil ik toch even zeggen. We gaan verder, vers 14. Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven. Wanneer jullie vasten, zet dan niet zo'n somber gezicht als de huichelaars. Want ze doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent. Alleen je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Nu, in wat we al gezien hebben van de bergreden, de zaligsprekingen, en waar Jezus zegt van, er is jullie dit onderwezen, maar ik zeg jullie dat. Het gaat vaak om principes. Vanaf hoofdstuk 6 wordt de bergreden praktisch. Het gaat over het dagelijks leven. Als Jezus het heeft over de aalmoezen, of mag het eigenlijk breder zien, liefdadigheid, over bidden, over vasten, dan zijn dat dingen die de Joden herkennen als dingen die men deed, of die men als goede Jood werd geacht te doen. En het zijn op zich ook goede dingen. Je zou over elk van die drie dingen al een hele preek kunnen houden. Het belang van barmhartigheid. Wat leert Jezus over gebed? De rol van vasten? Maar dat ga ik deze morgen niet doen. In de eerste plaats al omdat we ze alle drie samen nemen. Maar ook omdat ik ervan overtuigd ben dat dat niet de kernboodschap van dit gedeelte is. Er is iets anders dat Jezus ons hier wil zeggen. En dat begint al in vers 1. Vers 1 is een beetje de kern van dit gedeelte. Maar Jezus het heeft over de gerechtigheid. Een beetje een moeilijk woord. Gerechtigheid. Je kunt ook zeggen rechtvaardigheid. En als je dan nog afvraagt waar het over gaat, het gaat om goed doen. En dan mogen we terugkijken naar wat hij eerder gezegd heeft. Over boosheid, reinheid, eerlijkheid, naaste liefde. Mogen we ook vooruitkijken naar de voorbeelden die Jezus geeft. Over het geven of het goed doen. Over het bidden, over het vasten en wat daarna nog gaat komen. En ik denk dat we allemaal wel herkennen dat wat Jezus hierover zegt, dat dat goed is. Dat Jezus autoriteit heeft om hier iets zinnigs over te zeggen. En als evangelisch christenen beleiden we ook dat we die woorden in de praktijk willen brengen. Nu, dat dat niet eenvoudig is, daar heeft Jan het vorige week al over gehad. Maar er is ook een gevaar. De eerste twee woorden die ik gelezen heb zijn, let op. En ik weet niet wat jullie betreft, maar als Jezus hier naast mij zou staan en hij zou zeggen, let op, dan zou ik toch wel goed luisteren naar wat hij daarna te zeggen heeft. En met drie concrete voorbeelden toont Jezus dan ook waar het is dat we voor moeten opletten. De drie voorbeelden zijn heel gelijkend. Ze zijn telkens op dezelfde manier opgebouwd. Ze bevatten ook dezelfde boodschap. De ene is al wat meer uitgewerkt dan de ander. Maar als we zien, vers 2. Wanneer je aalmoezen geeft, bazuin dat niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagogen en op straat, om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al ontvangen. Vers 5. Wanneer jullie bidden, doe dat niet als de huichelaars, die graag in de synagogen en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al ontvangen. En dan vers 16. Wanneer jullie vasten, zet dan niet zo'n somber gezicht als de huichelaars. Want ze doen dat, om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al ontvangen. Zijn jullie de overeenkomsten opgevallen? 3 keer zegt Jezus om niet te doen als de huichelaars. En 3 keer verzekert Jezus dat ze ook een loon al ontvangen hebben. Maar nu, wie zijn die huichelaars? De fariseeën en de schriftgeleerden. En wat is het dat ze verkeerd doen? Wat is het probleem? Deze mensen geven aalmoezen. Ze doen liefdadigheid. Ze bidden, ze vasten. Dat zijn de goede dingen. Dat zijn de tegenwoordige superchristenen. Dat zijn die mensen waar je naartoe gaat als je ergens mee zit. Als je een vraag hebt of een probleem. Zij weten een antwoord. Of zij bidden. Hè? En toch? Toch noemt Jezus hen huichelaars. Wat is het dat deze mensen verkeerd doen? Vers 2. Om door de mensen geprezen te worden. Vers 5. Zodat iedereen het ziet. Vers 16. Om iedereen te laten zien. Dat is dus het probleem. Wat de fariseeën en de schriftgeleerden doen, doen ze alleen maar om door de mensen gezien te worden. Foei, foei, foei. Of ben ik te snel in mijn oordeel? Want zeg nu zelf, zouden wij nooit zo eens iets doen? Zodat anderen denken hoe goed we wel niet zijn? Of dat ze tenminste niet denken dat we slechte christenen zijn? We gaan het misschien niet zo rap toegeven, maar eigenlijk hebben we toch wel allemaal graag als er wordt opgemerkt wat we doen. Als er ergens in huis iets rondslingert, al de hele tijd, en zonder dat je man of vrouw dat opmerkt, dan, of daarom vraagt, dan ruim je dat op. Hè, en dan krijg je een complimentje. Hey, schat, dank je wel. Of op het werk ben je misschien altijd stipt. En je baas zegt tegen je andere collega's, van, kijk, neem er maar een keer een voorbeeld aan. En je denkt, ja, het wordt gezien. Het wordt opgemerkt. Dan ben je toch wel een beetje trots op je prestatie. Of in de kerk, dan zorg je ervoor dat na de dienst alle stoelen weer mooi netjes staan. Het folderrekje, alles mooi ordelijk ligt. Als er iets van rommel ligt, dan ruim je dat op. Het zijn soms van die kleine dingen. En als je dan eens af en toe een complimentje krijgt, dan kan dat deugd doen. Hè? Dan komen er in ons lichaam bepaalde hormonen vrij die een goed gevoel geven. Dan heb je iets van, kan weer verder. En eigenlijk was dat wel een leuk gevoel, hè, toen je dat complimentje kreeg. En dan wil je dat wel een keer opnieuw ervaren. En dan ga je op zoek van, ja, wat zou ik kunnen doen dat ik weer een complimentje kan krijgen. En zo, op regelmatige basis, proberen we dingen te doen. En opnieuw. Telkens weer. Maar als we dan even stilstaan. Oei. Dan merken we dat we eigenlijk niet veel beter zijn dan die schriftgeleerden en de fariseeën. Maar misschien, toen we aan die dingen begonnen, dachten we wel van, ik doe het voor God. Maar hoe snel kan het niet gebeuren dat God er wordt buitengelaten? Ook die fariseeën waren ervan overtuigd dat wat ze deden, dat voor God was. En misschien herken je helemaal niet in wat ik net verteld heb. Hè? Misschien ben je, zoals die vele mensen die er zijn, die proberen om de erkenning van een ouder, of een kind, of een partner te krijgen. En van alles zouden doen ervoor. Uit angst. Omdat die ander wel niet zou denken. Of dat de ander de relatie zou verbreken. Maar eigenlijk komt het op hetzelfde neer. Of het nu is dat je een positief gevoel zoekt, of een negatieve ervaring probeert te vermijden. Je laat de ander over jou heersen. En je zoekt je geluk en je erkenning bij een ander. En het grote probleem hiervan is dus dat we de mensen over ons laten heersen. En er zijn ook mensen die proberen om anderen te manipuleren, om zo hun eigen zin te krijgen. Daar moeten we ons bewust van zijn. Maar het is ook een keuze om daarop in te gaan. Soms zo moeilijk om te herkennen, tot je erin zit. Soms kiezen we er ook voor om de mening van een ander of van een groep anderen belangrijk te maken, zonder dat die ander zich daar bewust van is. En als we dan even teruggaan naar onze tekst, even verder, wat ik nog niet gelezen heb, vers 21, daar zegt Jezus, waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Dat zal over je heersen. Dus de vraag is wie of wat heerst over jou? Misschien is het een ander mens, wiens erkenning je zoekt. Maar wanneer is het dan genoeg? Wanneer houdt het op? Is dat het leven? Misschien zeg je, er heerst niemand over mij. Ik heers over mijn eigen leven, niemand anders. Maar dat is een leugen. We leven in een maatschappij met elkaar. En we beïnvloeden elkaar. En ook, zelfs al is er niet een ander die over je heerst, kunnen het je eigen verlangens zijn. Dat kunnen materiële verlangens zijn. Een auto, een groot huis, veel kunnen reizen. Maar dat kunnen ook ontastbare zaken zijn. Zoals die drang naar zelfstandigheid. Of het nastreven van een perfecte moraal. Dingen die je zo in een greep kunnen houden. Dus zijn maar enkele voorbeelden van zaken die over ons kunnen heersen. En telkens opnieuw kan je de vraag stellen, wanneer is het genoeg? Eens je die auto hebt, misschien zie je nog een andere. Als je dat groot huis hebt, ja, dan begin je het in te richten. En er is altijd wel iemand anders die een groter huis heeft. Als je verre reizen gaat maken, er zijn altijd wel plaatsen zijn die je nooit bezocht hebt. Als je een bepaalde mate van zelfstandigheid bereikt hebt, wat is de prijs ervan? Maar wat is dan het alternatief? En nu komen we terug bij de bergrede, want eigenlijk is die hele bergrede het antwoord op die vraag. De bergrede toont ons wat het is om te leven met God als Vader. Let er maar eens op. Hoe vaak Jezus over de Vader spreekt, en dan niet alleen over de Vader, maar over uw Vader. Vers 1. Dus let erop dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, om alleen door hen gezien te worden, dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. Vers 4. Jullie Vader die in het verborgene ziet. Vers 6. Bid tot je Vader en jullie Vader die in het verborgene ziet. Vers 8. Jullie Vader weet wat jullie nodig hebben. Vers 9. Onze Vader. Vers 14. Jullie hemelse Vader zal je vergeven. Vers 15. Maar als je anderen niet vergeeft, zal je Vader je misstappen evenmin vergeven. Vers 18. Jullie Vader die in het verborgene is en jullie Vader die in het verborgene ziet. En nog een andere manier om het te verwoorden, is dat de bergrede ons toont wat het is om God als koning te hebben in ons leven. En dat wij leven voor zijn koninkrijk. Dan worden de aalmoezen in het verborgene gegeven. Dan wordt er gebeden in het verborgene. Dan vast je, zonder dat iemand dat hoeft te zien. Het zijn maar een paar voorbeelden. Maar dan gebeuren er dingen in het verborgene die de Vader ziet. En de Vader beloont. En weet je waarom? Omdat de gerechtigheid niet beoefend wordt voor de ogen van de mensen, maar voor God. Als God koning is over jouw leven, dan leef je voor hem. Dan leer je waar de bergrede mee begon. Het ware geluk kennen, de zaligsprekingen. Want dan gaat het niet meer om jou, dan gaat het om hem. Je zoekt niet meer erkenning van mensen, je zoekt zelfs niet de erkenning van God. Want je mag weten, als kind van God heb ik die in Christus. En Paulus legt dat heel mooi uit in Romeinen 8. Dan even naar Romeinen 8. Vers 1 tot en met 17. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd. Zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de geest. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden, is gericht op wat hij zelf wil. Maar wie zich laat leiden door de geest, is gericht op wat de geest wil. Wat onze eigen natuur wil, brengt de dood. Maar wat de geest wil, brengt leven en vrede. Onze eigen wil staat vijandig tegenover God, want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet en is er ook niet toe in staat. Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de geest, want de geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de geest van Christus, behoort Christus ook niet toe. Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardigen bent aangenomen. Want als de geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u, die sterfelijk bent, levend maken door zijn geest die in u leeft. Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de geest, zult u leven. En allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn en om hem te kunnen aanroepen met Abba Vader. Komt weer terug. De geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God. Samen met Christus zijn we erfgenamen. We moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister. Als je werkelijk je vertrouwen op Christus gesteld hebt en hij je redder en je heer is, dan leef je niet meer voor je eigen wil. Dan is het zijn geest die in je leeft. En niet jij, maar hij werkt in jou. Maar dan is de vraag die je eerst moet beantwoorden. Wie of wat heerst in jouw leven?
Wie heerst er in jullie leven? Wat is ons verlangen? Toepasselijke boodschap. Pas bij het volgende lied, dit is mijn verlangen. Laten we samen recht staan.
Let's make it. bid ik u.
Hemelse Vader, dank u wel dat we hebben opnieuw mogen stilstaan bij de baagrede en de betekenis daarvan. Dat we hebben mogen horen of de uitdaging, de vraag van wie heerst er in ons leven. Heer, zo'n belangrijke vraag voor ons, dat we dagelijks mee geconfronteerd worden. Heer, en het is echt ons verlangen dat u Heer bent in ons leven. We willen u de eerste plaats geven, maar soms is dat niet altijd gemakkelijk. En we worstelen nog met ons vlees en met verleidingen van deze wereld. Maar Heer, ik bid dat ieder van ons mag vastberaden zijn om u te volgen, om ons eigen belangen aan de kant te leggen, om u de heerschappij te geven in ons leven, om de knie te buigen voor u. Want we weten, we lezen in uw woord dat op een dag zal iedereen buigen voor u. Dus Heer, wij willen, wij hebben dat voorrecht om dat nu al te doen, om dat nu al te mogen stappen in die vrijheid van een relatie met u, waar we het ware leven ontdekken. Heer, ik bid dat u de boodschap die we hebben gehoord, dat u het wilt bewerken in ieder van ons, dat uw Heilige Geest zal te werk gaan in ieder van ons. Dat we mogen hierover nadenken. Ook al is het druk soms in ons leven, dat we mogen tijd nemen met u. om verder na te denken over de woorden die we hebben vandaag gehoord. Heer, zegen ons als gemeente, zegen ons stad, Kortrijk. Heer, en als tijdens deze periode van Halloween, als de duisternis toch opkomt, Heer, we bidden dat wij mogen ons licht laten schijnen in de duisternis. Gebruik ons, Heer, als uw instrumenten. In Jezus' naam. Amen. Nog een goede zondag allemaal.